Broeders en zusters, lieve vrienden, goedenavond. Ik ben hier in het voorjaar ook in deze zaal geweest. Toen zat ik in die zijvleugel. En toen was hier een Amerikaanse broeder, Justin Peters. En die sprak hier over welvaartsevangelisten die de wereld rondtrekken om u te vertellen dat als u hen maar veel geld geeft, dan zal alles goed met u gaan. Ik ben van plan om vanavond een hele andere evangelie te vertellen. Maar laat ik mezelf even voorstellen. Ik ben Jan Hamer Klein-Haneveld. Ik kom uit Apeldoorn. Daar ben ik overigens niet geboren. Ik ben geboren in Nijmegen. Dat zult u waarschijnlijk nog wel aan mijn accent horen. Maar ik woon nu alweer een jaar of 30 in Nijmegen. Even in Apeldoorn. En deze gemeente heeft aan het zoeklicht om een spreker gevraagd om te spreken over de profetie van Daniël van over de 70 weken. En het zoeklicht, daar ben ik al een jaar aan verbonden. En die vroeg mij van, kun jij dat doen? Ja, dat kan ik. En zo sta ik hier om u te vertellen over die 70 weken van Daniël. Er zijn christenen die maar een hele dunne Bijbel hebben, heel wat dunner dan mijn Bijbel. Hun Oude Testament bestaat eigenlijk alleen maar uit het boek Daniël en het Nieuwe Testament uit het boek Openbaringen. Dat er in de Bijbel ook boeken staan waar het gaat over zonde en heiliging en over bijvoorbeeld orde en tucht in de gemeente, dat laat hen vrij koud. Ze bezoeken eigenlijk alleen maar samenkomsten waar alleen maar over de toekomst en over de wederkomst van de Heer wordt gesproken. En over wat diepergaande leer uit de schrift, ja, daar hebben ze eigenlijk maar een broertje aan dood, want dat leer, dat vinden ze maar saai. Is dat voor zulke christenen deze lezingsserie eigenlijk niet zo geschikt is. Zij zouden er goed aan doen om eens een verhandeling te lezen over bijvoorbeeld over de boeken, brieven van Paulus. Maar er zijn ook christenen die hebben wel een dikke Bijbel en die lezen ook wel de hele Bijbel. Maar aan de boeken Daniël en de Openbaringen, daar komen ze eigenlijk niet zo aan toe. Of ze beperken zich hooguit tot de eerste 6 hoofdstukken van Daniël. En van die sprekers die het alsmaar hebben over de wederkomst van de Heer en over de toekomst, en die hun Bijbel lijken te lezen als een soort puzzelboekje, daar moeten ze niet zoveel van hebben. Voor dat soort christenen zou deze lezing wel eens heel geschikt kunnen zijn. Zij zouden er nog goed aan doen, het boek Daniël en het boek Openbaring is te bestuderen. Dat boek Daniël, en daar hebben we het nu over, is eeuwenlang heftig bestreden. Vooral door vrijzinnige Bijbeluitleggers. Op alle mogelijke manieren hebben ze geprobeerd aan te tonen dat Daniël de schrijver niet zou kunnen zijn. En vooral ook wordt tijdsperiode waarin dat boek geschreven is, aangevallen. En dat heeft natuurlijk een reden. Want als het echt zo is dat de dingen die in dat boek Daniël beschreven zijn, inderdaad door Daniël ongeveer 600 jaar voor Christus geschreven zijn, dan is dat een keihard bewijs van het bovennatuurlijke karakter van het boek Daniël. Een bewijs van de inspiratie door Gods geest. En feitelijk ook een niet te weerspreken bewijs van God. Wanneer het inderdaad zo is dat Gods woord zo exact gebeurtenissen honderden jaren tevoren voorzegt, dan blijkt die Bijbel een veilig kompas te zijn en een betrouwbare gids. En dat heeft niet alleen te maken met de profetische aspecten van dat woord van God, maar ook met de morele aspecten daarvan. Zonde en heiliging en orde en tucht in de gemeente, zei ik het net. Zoals de Bijbel erover spreekt, die zal men dan ook serieus moeten nemen. Dat is voor velen een moeilijk te verteren boodschap. En daarom probeert men allerlei wegen en middelen om dat woord van God te bestempelen als een woord van mensen. Woorden van mensen daar worden fouten in gemaakt. Maar het woord van God is feilloos. Gods woord blijkt keer op keer feilloos te zijn. En ook deze lezingenserie zal ons wat dat betreft blijven verrassen. Deze studie gaat, en ik ga straks met u hoofdstuk 9 lezen. Deze studie gaat over de 70 weken, 70 zevens. We worden meegenomen naar het begin van die periode, enkele honderden jaren voor Christus. Deze door Daniël ontvangen profetie blijkt echter nog niet helemaal vervuld te zijn. Zoals de broeder ook daarnet zei in zijn aankondiging. Het gaat niet alleen over het verleden, maar een restantje ervan, de 70ste week, ligt nog in de, volgens mij, zeer nabije toekomst. Daardoor blijkt Gods woord dus een hele actuele profetische lading te hebben. Juist voor vandaag. Het gaat dus niet alleen over de geschiedenis, maar ook over de heel nabije toekomst. En dat sluit weer precies aan bij wat Daniël moest opschrijven. We lezen aan het eind van het boek Daniël, in Daniël 12, vers 4. Daar wordt tegen Daniël gezegd, Daniël 12, vers 4. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Daniël moest het boek nog dicht houden en verzegelen. Maar in de eindtijd zouden de mensen steeds meer ervan begrijpen en dan zou het openbaar worden. En dat is nu precies ook wat staat aan het eind van Openbaringen. Aan het eind van Openbaringen wordt aan de apostel Johannes gezegd, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Want nu, in die eindtijd leven wij nu. En met die toegenomen kennis en inzichten willen we in afhankelijkheid van Gods geest proberen die profetie van de 70 weken te ontsluiten. Ik wil met u beginnen met lezen Daniël 9. Vanaf vers 1. Ik zal niet het hele hoofdstuk lezen. Ik laat dat stuk waar deze lezingenserie over gaat nog even achterwege. Daniël 9. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het geslacht der Meden, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en deed schuldbekentenis en zei, ach Heere, gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die u liefhebben en uw geboden bewaren. Wij hebben gezondigd en misdreven. Wij hebben goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest. Wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen. En wij hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot het ganse volk van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons een beschaamd gelaat, gelijk heden ten dage bij de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, en bij geheel Israël, bij hen die dichtbij en die veraf wonen, in al de landen waarin gij hen hebt verstoten, om de ontrouw die zij jegens u hebben gepleegd. Heere, bij ons is een beschaamd gelaat, bij onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, want wij hebben tegen u gezondigd. En dan ga ik door naar vers 20. En terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed en mijn smeking over de heilige berg van mijn God uitstortte voor de Heere mijn God, terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderrichten en sprak tot mij en zei: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan en ik ben gekomen om het u mee te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Tot zover. Daniël is een hele mooie naam. De naam Daniël betekent: God is mijn rechter. De inhoud van die naam is ook heel hoopvol. Ze draagt namelijk een heel belangrijke belofte in zich. Nu lijkt alles nog wel helemaal verkeerd te gaan. Dan leest u de krant en kijkt u het nieuws, maar wat er in het Midden-Oosten gebeurt en in Syrië, of nog dichterbij in de Oekraïne. Alles lijkt helemaal verkeerd te gaan. Maar God zal alles eenmaal rechtmaken. Eenmaal zal hij alles ten goede doen keren. Dat is een belofte voor Daniël, voor het volk Israël, maar niet minder ook voor ons. Als het goed is, moet er nu wat gebeuren. Heb ik de batterij verkeerd omgedaan misschien? Er moet even de techneut erbij komen. Maar misschien kan ik ondertussen even vertellen. Deze studie is beschreven door dominee Henk Schouten. En heeft hem ook uitgebracht in een boekje bij het zoeklicht, De 70 jaarweken. Dankjewel. Nou moet u doen. Ja, dan ben ik even te ver, denk ik. Nee, dat klopt. Deze vier avonden komen deze onderwerpen aan de orde. De ballingschap. Wat gaan we vanavond doen? Op 15 oktober zal, zo de Heer wil, zal ik hier spreken over die 69 weken. En op 12 november zullen we het onder dezelfde conditie hebben over de interval en wat het allemaal is. Dat zal ik dan allemaal duidelijk maken. En op 10 december zal ik het hebben over de 70ste week, als hij dan nog niet is aangebroken. Want dat zou maar zo kunnen. En als dat zo is, dan zullen wij hier niet meer staan. En u hier niet meer zitten. Ik zal met deze lessen steeds een overzicht geven van de onderwerpen die per les besproken worden. En ook zal ik deze sheets laten zien, die ik u nu laat zien. Want die geven een overzicht van het totaal. Daarmee bewaken we dus het totaaloverzicht en krijgen we toch ook een goed beeld van alle details. Jeruzalem is verwoest en het volk is in ballingschap. Het volk Israël, de 10 stammen, zijn weggevoerd door Assyrië. 133 jaar later, of 150 jaar later, is ook de stam Juda weggevoerd, niet naar Assyrië, maar naar Babylonië, naar Babel. En Daniel maakt deel uit van dat groepje dat naar Babel is weggevoerd. En dan volgt de profetie van die 70 jaarweken. En die begint bij het moment dat Nehemia de opdracht krijgt om Jeruzalem te herbouwen. En we weten precies wanneer dat is gebeurd. Dat is gebeurd in het jaar 445 voor Christus. En we weten zelfs de datum, en dat zal ik dan ook uitleggen. Die verklaring van de datering komt dan ook allemaal aan de orde. Nou gebeurt er even niets. Of nu wel. Dat is op 6 april van het jaar. Dan eindigt die periode van 6 april van het jaar 32 na Christus. Dan eindigt die periode van 69 weken. En daarna wordt hier Jezus gekruisigd. Ik zal ook precies uitleggen hoe we daarin komen. Dat we precies op 6 april van het jaar 32 na Christus uitkomen. En wat er op die dag is gebeurd. En dan zult u zien hoe nauwkeurig Gods woord inderdaad is. En dan zou eigenlijk de 70ste week moeten aanbreken. Maar dat is niet gebeurd. En ook dat zal ik uitleggen, dat u heel duidelijk zult zien. Nee, dat is inderdaad nog niet gebeurd. Dus dat moet nog gebeuren. Ja, er is dan een interval. En die interval die heeft te maken met u en mij. God is in deze tijd bezig uit de volken, onder andere uit het volk Nederland, uit het Nederlandse volk, een volk voor zijn naam te verzamelen. En dat is de gemeente. Welnu, we zullen uitleggen hoe we die interval kunnen verklaren. En dat zal allemaal duidelijk worden, die derde keer. De gemeente zelf is niet het onderwerp van deze studie. Nadat de gemeente is opgenomen en in de hemel voor de rechterstoel van Christus zal staan en daar de bruiloft van het lam zal vieren, is hier op aarde die 70ste week van Daniel aan de orde. En die eindigt bij de terugkomst van de Heer op de Olijfberg. Daar zullen wij in zijn gevolg zijn. Die 70ste week hier op aarde, dan treedt de antichrist op. En die 70ste week is weer onder te verdelen in twee periodes van 3,5 jaar. En die laatste periode wordt wel de grote verdrukking genoemd. We zullen het allemaal zien. De antichrist zal, aangedreven door de Satan zelf, hier een schrikbewind op aarde voeren. Na de wederkomst van de Heer, na de 70ste week dus, zal de Heer terugkomen en zijn messiaanse rijk vestigen. De antichrist zal verslagen worden en in de poel van vuur worden geworpen. De Satan zal echter nog niet in de poel van vuur worden geworpen, maar 1000 jaar gebonden worden. En na die 1000 jaar zal hij worden losgelaten en zal hij de volken toch weer kunnen verleiden om zich te verzetten tegen de Heer Jezus, tegen de Heer. En Gog, onder leiding van Gog en Magog, zullen zij optrekken tegen Jeruzalem, waar de Heer Jezus zal regeren. En de Heer Jezus zal hen verslaan. De Satan zal dan definitief in de poel van vuur geworpen worden. En de dood en de Hades zullen daar ook geworpen worden. En de doden zullen staan voor de grote witte troon van God en geoordeeld worden naar hun werken. En als uw naam niet geschreven staat in het boek van het leven van het lam, dan zult u in de poel van vuur geworpen worden. Het is nu nog de tijd om ervoor te zorgen dat uw naam wel in dat boek komt. En dat kan er op één manier, door te geloven in de Heer Jezus Christus. En als dat allemaal is gebeurd, dan zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken waar gerechtigheid heerst. Heel anders dus als deze wereld die we nu kennen. Goed, we hebben het over de ballingschap vanavond. En we zullen daarbij twee onderdelen namen benadrukken. Dat is allereerst de betrouwbaarheid van de profetie en de opmerkelijke omstandigheden waaronder Daniël deze profetie ontvangt. Hoewel het misschien, het is geen voorwaarde om voor u om hier aan deze lezingen om die mee te maken, maar voor mezelf wil ik hier eerst een verklaring afleggen. Persoonlijk ga ik ervan uit dat de Bijbel Gods woord is en betrouwbaar is van kaft tot kaft. Ik geloof dat de Bijbel dus door Gods geest is geïnspireerd en feilloos is. Vertalingen kunnen fouten bevatten, maar het woord van God, daar staan geen fouten in. En bij de bestudering van de profetie van de 70 jaarweken is dat niet alleen mijn uitgangspunt, maar ik hoop dat het ook zal blijken dat het inderdaad ook zo is. Dat wil ik u namelijk uitleggen. Wie dat al gelooft, zal bevestigd worden in dat geloof. En als u dat nog niet gelooft, dan moet u toch eens nadenken over deze profetie en over nog zoveel andere profetieën in de schrift. Vervulling van de profetie is namelijk het grootste bewijs van de betrouwbaarheid van Gods woord. En uiteindelijk wil ik dat bij u teweeg brengen. Geloof in God, geloof in zijn woord en geloof in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor onze zonde is gestorven aan het kruis. Want er is maar één weg tot behoud voor de mensen gegeven. Jezus Christus. Een andere weg is er niet. De profetie van de 70 weken is dus een aanwijzing voor de betrouwbaarheid van de schrift. De beschrijving van die eerste periode van 69 weken, eigenlijk valt die uiteen in twee periodes. Eerst 7 weken voor de herbouw van Jeruzalem en dan 62 weken zal Jeruzalem blijven bestaan, maar onder druk van tijd, zullen we zien. Die periode van 69 weken is namelijk al letterlijk vervuld. Een enorme vingerwijzing voor de goddelijke inspiratie van deze profetie. Want alleen God kan zo nauwkeurig voorzeggen wat er gebeuren zal. En je ziet dat, we hebben gezien dat Daniël ook uitgaat van de letterlijke vervulling van Bijbelse profetie. Want we hebben gelezen, hij begon in zijn Bijbeltje te lezen en hij las in het boek Jeremia. Deze ballingschap zal maar 70 jaar duren. En in het eerste jaar van Darius, waar we het nu over hebben, waar dat staat, was die 70 jaar al voor 68 jaar verstreken. Kortom, dat bracht Daniël tot gebed. Want wat lezen we in Jeremia 29, Jeremia 29 vers 10. In Jeremia 29 schrijft Jeremia een brief aan zijn volksgenoten die in ballingschap zijn. De ballingschap is dan al eventjes aan de gang. En dan schrijft hij in vers 10... Want zo zegt de Heer, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats, Jeruzalem, terug te schrijven. brengen. Met die brief herinnert Jeremia zijn volksgenoten aan een profetie die hij 18 jaar daarvoor, bij het begin van de ballingschap, in hoofdstuk 25 lezen we dat, gedaan heeft. In hoofdstuk 25, vers 11, daar schrijft, daar vertelt Jeremia aan koning Jojakim met een driepoot aan het eind. Luister, koning Nebukadnezar zal eraan komen en zal Juda, maar ook de volken hiervan rondom, wegvoeren. En dan zegt hij in vers 11, en dat hele land zal tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden. Maar deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaar. Niet alleen het volk Juda, maar ook de volken daaromheen werden weggevoerd voor 70 jaar. En het is exact uitgekomen. Jeremia heeft het in hoofdstuk 25 vers 1 wel over het vierde jaar van koning Jojakim. In Daniël 1 vers 1 lezen we dat Daniël schrijft over die wegvoering. In het derde jaar van de regering van koning Jojakim, koning van Juda. Jeremia heeft het over het vierde jaar en zegt er ook nog bij het eerste jaar van Nebukadnezar. Daniël heeft het over het derde jaar. Dat is één weer zo'n punt waar vrijzinnige Bijbeluitleggers dus zeggen, kijk eens, die Bijbel klopt niet, met elkaar in tegenspraak. Maar een verklaring is zo logisch als wat. De Babyloniërs, en dat bleek uit opgravingen en uit de kleintabletten die ze vonden. De Babyloniërs hadden een andere manier van tellen van regeringsjaren van koningen. Wat deden ze namelijk? Als een koning de troon besteeg, dan rekenen ze dat jaar waarin die troonbestijging viel, rekenen ze niet mee. Dat was het jaar van de troonbestijging. Het jaar daarna was het eerste regeringsjaar van die koning. De Joodse manier van tellen was, Jojakim werd in dit jaar koning. En dit jaar is dan het eerste regeringsjaar. En het jaar daarna is het tweede regeringsjaar. Voelt u wel? Wat Daniël opgevoed en opgeleid in Babylonië het derde jaar van koning Jojakim noemde, dat was hetzelfde jaar als het jaar dat Jeremia zei, het vierde jaar van koning Jojakim. En het was ook het eerste jaar van koning Nebukadnezar, het eerste regeringsjaar, niet zijn jaar dat hij koning werd, maar het jaar daarna. En we weten uit de seculiere geschiedenis ook dat Nebukadnezar inderdaad in dat jaar in Palestina is geweest. En in dat jaar werd de eerste groep Judeërs, koning Jojakim, zijn familie, zijn hofhouding en zijn raadslieden, zijn ministers, maar ook de belangrijkste personen van Jeruzalem, weggevoerd. En een deel van het gerei uit de tempel van Jeruzalem werd ook weggevoerd. En dat plaatste Nebukadnezar in de tempel van zijn eigen God. Wat een belediging eigenlijk voor God, dat die heilige voorwerpen uit de tempel van Jeruzalem geplaatst werden in de tempel van een afgod. Dat was de definitieve breuk van het contact van God met zijn volk Israël. Vanaf dat moment is het niet meer het volk van God de baas in het land Palestina, maar zijn de volkeren daar de baas. Zij bewonen het land en voeren er de zeggenschap uit. Daniël keert zich nu in hoofdstuk 9 in het eerste jaar van koning Darius, en we weten uit de geschiedenis weer Dat is het jaar 638. En dat is precies 68 jaar na de profetie van Jeremia. Met die profetie van Jeremia keert Daniel zich tot God. Dus die profetie van die 70 jaar neemt hij dus letterlijk. Anders zou zijn gebed zinloos zijn. We zijn dus in het gezelschap van Daniel, maar ook in het gezelschap van vele andere grote profeten, als we de profetie van Daniel letterlijk nemen. En ook als we de profetie van Gods woord serieus en betrouwbaar achten. Opmerkelijk, en we hebben dat ook gelezen in het stukje van het gebed wat we gelezen hebben, opmerkelijk en wezenlijk voor de uitleg van die profetie is ook dat Daniëls gebed niet gaat om herstel van Juda alleen, maar van heel Israël. Alle 12 stammen. En dat is precies hetzelfde. Andere profeten die het herstel van Israël voorzeggen en verwachten, gaan daar ook vanuit. Daniël is de auteur. Over de vraag wie de schrijver nou eigenlijk is van het boek Daniël, is eeuwenlang enorm veel te doen geweest. Moderne bijbeluitleggers van liberale snit, zeg maar gewoon ongelovige bijbeluitleggers, die niet willen aanvaarden dat de Bijbel letterlijk genomen moet worden, die hebben steeds geprobeerd om het boek veel jonger te maken dan het is. Maar dan zaten ze met die persoon van Daniël. En die moest dus daar verwijken. Daniël voorzegde immers rond 538, of iets eerder, 550 voor Christus. Rond die tijd voorzegde hij de val van Babel, de opkomst van het Medisch-Persische Rijk, die maakte hij zelfs nog mee, koning Kores en koning Darius, de veroveringen door Alexander de Grote uit Griekenland, die snelle veroveraar, die als een panter daar over het land stormde, die is vroeger dood en de verdeling van zijn rijk niet over zijn kinderen, maar over zijn vier generaals. En tenslotte schreef hij ook nog eens keer over de oorlogen tussen die vier rijken onderling. Nou, die moderne geleerden die kwamen tot de conclusie van dat boek moet daarna geschreven zijn. Dat kan niet anders, want het klopt allemaal zo erg goed. Dat kan hij nooit van tevoren geschreven hebben. En op die manier probeerde men dus het bovennatuurlijke karakter van het boek te ontkennen. De bekende schrijver Gert van der Weert, ik weet niet of u daar ooit van gehoord hebt, maar als je daar wat meer van wil weten, moet u eens kijken op uw computer op www.befocused.nl/bijbelverklaring. Dan zult u zien dat Gert van der Weert een aantal boeken heeft geschreven, uitleg heeft geschreven over Daniël, maar ook over andere profetische boeken van de Bijbel. Nou, die schrijver Gert van der Weert, die citeert in dat boek over Daniël een liberale Bijbeluitlegger. Beagle heet die, Beagle. En die schrijft, als de traditionalisten, zo noemt hij ons dus, als die traditionalisten gelijk hebben, dan is dit visioen van die 70 weken een van de meest perfecte voorzeggingen van Jezus in de hele schrift. En vervolgens doet hij dan zijn uiterste best om dat te ontkrachten, om dat te bestrijden. De theorieën van die ongelovige bijbeluitleggers ontkennen dus de mogelijkheid van voorzeggingen en van profetie. En dat is nou juist wat in het boek Daniël zoveel gedaan wordt. Maar niemand van die zogenaamde geleerden durft dat boek te dateren na de geboorte van Jezus. En dan ontkrachten ze hun hele eigen redenering, ontkrachten ze helemaal. Want hij heeft de geboorte van de Heer Jezus en zijn sterven voorzegt. En dat deed hij dus in ieder geval wel vooraf. En we zien zelfs hoe wonderlijk gedetailleerd en nauwkeurig Daniël dat gedaan heeft. Het boek Daniël is dus profetisch, voorzeggend en bovennatuurlijk. En jongere archeologische onderzoeken hebben de historische betrouwbaarheid van het boek ook steeds bevestigd. Maar helaas nemen heel veel christenen van die nieuwe inzichten geen kennis. Ze lezen alleen wat door die liberale uitleggers wordt verkondigd. Met een ondermijnend resultaat voor henzelf, maar ook voor de gemeente. Gelovigen zouden juist enorm bemoedigd kunnen worden en bevestigd kunnen worden als ze worden bepaald bij die absolute betrouwbaarheid van het woord van God. En ik hoop dat u ook vanavond daarin bevestigd zult worden. Ook kan het enorm tot zegen zijn voor ons getuigenis naar deze wereld. Gods woord is betrouwbaar. Het geloof blijkt steeds rationeel, gewoon met het verstand te verdedigen. Het is niet een vage sprong in het duister. Van ik weet het niet, maar laat ik maar hopen dat het zo is. Nee, we kunnen er zeker van zijn. Hebreeën 11 vers 1 staat, het geloof is de zekerheid van de dingen die men niet ziet en de overtuiging van de dingen die men hoopt. En als we dat aantonen, dan zal geloof gewekt worden. En daar gaat het toch om. Dan hoop ik dat er wat gebeurt. Ja. Nou, dat komt allemaal nog aan de orde. We zijn inmiddels al bij de opmerkelijke omstandigheden. Zijn nog niet. Dus kan ik even iets fout gaan. Even terug. De betrouwbaarheid, letterlijk vervuld. Daniël is de auteur. Ja. Die historische betrouwbaarheid is absoluut zeker. Archeologische vondsten hebben de betrouwbaarheid van Gods woord ook steeds bevestigd. De Duitse wetenschapper R. Kolderwey, die heeft gedurende 18 jaar de ruïnes van Babylon onderzocht. En hij vond de resten van het paleis van Nebukadnezar. En hij toonde nauwkeurig aan dat deze Nebukadnezar inderdaad de architect en de bouwer van die schitterende stad Babylon moet zijn geweest. Zoals ook inderdaad beschreven staat in Daniël 4. In dat koninkpaleis trof hij een troonzaal aan. En niet zo'n kleintje ook. 56 voet breed, 173 voet lang. En een voet is 30 centimeter. Dus dat komt neer op ongeveer 18 meter breed en 52 meter lang. Dat is wel even groter dan dit. Nou, in die zaal heeft koning Belshazzar later dat drinkgelag gehad. En met zijn onreine handen heeft hij het heilige tempelgerei vervuild. En zijn onreine lippen gezet aan die heilige bekers uit de tempel van Jeruzalem. Totdat die hand op de muur schreef. Mene, mene, tekel, ufrasim. Dat was het einde van dat drinkgelag. De Meden en de Perzen waren al in de stad Babylon doorgedrongen. En drongen die avond ook door in het paleis van Belshazzar. En doodden hem die avond. Zoals Daniël voorzegd had. Een van de felste en moeilijkste argumenten van die moderne Bijbeluitleggers was nu juist deze geschiedenis van koning Belshazzar. De laatste koning van Babel was volgens de seculiere wereldse wetenschappers namelijk niet Belshazzar. Dat was een heel andere man. Een zekere Nabonidus. En Nabonidus werd op 12 oktober 539 voor Christus verslagen bij Opis, een stad aan de Tigris, een paar honderd kilometer ten oosten van Babylon. Door wie? Door Cyrus II, die wij kennen als Chorus. 2 weken later, dus dat is 12 en 14, 26 oktober, 539 voor Christus, trok Cyrus Babylon binnen. Zijn soldaten hadden de loop van de Eufraat veranderd door er een dam in te leggen. Zo viel de rivierbedding droog en kon hij die stad binnentrekken. Toen Cyrus Babel binnentrok, was koning Nabonidus, de laatste koning van Babel, dus niet in Babylon. Hij was gevangen door Cyrus. En niet gedood, maar heel vriendelijk behandeld. Die koning Nabonidus was namelijk geen krijgsman. Was een heel godsdienstig man. Hij aanbad de maangodin. Een heel andere god die in Babel werd aangebeden. Maar hij was dochter van een priesteres van die godin. En hij aanbad ook die godin en dat deed hij heel fanatiek. Heel ernstig. Zijn gebeden van Nabonidus bewaard gebleven, opgebeden, opgeschreven gebeden, waarin hij vergeving vraagt voor zijn zonde en ook bewaring vraagt voor de zonde van zijn zoon. En dat was namelijk het punt. Nabonidus had een zoon. Sir Henry Rawlinson, die leefde omstreeks 1810 tot 1895, die vond inscripties waaruit heel duidelijk bleek dat Nabonidus een zoon had. Nabonidus leefde eigenlijk niet in Babylon. Die regeerde over het buitengebied. Hij was ook veel in Arabië om zijn godin te aanbieden. En hij had zijn zoon, zijn oudste zoon, inderdaad, Belshazzar, die had hij een co-regentschap gegeven, een soort onderkoningschap. En die zat in Babel. En hij had zijn zoon uitdrukkelijk de toestemming gegeven dat Belshazzar zichzelf koning mocht noemen. En hij mocht ook gebruik maken van de koninklijke paleizen in Babel. En nu begrijpen we ook wat in Daniël 5, vers 5 en vers 29 staat. Dat Daniël, toen hij dat schrift aan de wand uitlegde, niet de tweede heerser in het land werd, maar de derde heerser. Dat klopte dus helemaal. Nabonidus 1, Belshazzar 2, Daniël 3. Gods woord is heel nauwkeurig. En we zullen aan de hand van de uitleg nog heel wat meer nauwkeurigheid ontdekken en verwonderd staan over de betrouwbaarheid van de Bijbelse profetie. Nog even kijken, want ik ben aan jullie bevestigd. Juist. Betrouwbaarheid hebben we nu gehad. We gaan het nu hebben over die opmerkelijke omstandigheden waarin Daniël deze profetie heeft ontvangen. Daniëls volk was in ballingschap. En het volk was weggevoerd en helemaal verspreid over het land Babylon. Nog gaat er iets mis. Even terug. Even terug naar dat laatste. Zal ik even doorklikken nu gewoon? Oh, dat wordt wel verwacht dan. Dan ga ik gewoon vast verder. We lezen in 2 Kronieken 36, vers 11. Twee Kronieken 36, dat is het laatste boek van 2 Kronieken. We hebben het nu over. We gaan het nu zo hebben over. Juist. over deze vijf onderwerpen. In 2 Kronieken 36, vers 11, daar vinden we het volgende. Sedekia was 21 jaar oud. Hij was de laatste koning over Juda. Toen hij koning werd. En hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heeren, zijn God. Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia, die een opdracht van de Heer sprak. Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnezar. Moet je nagaan. Zijn opa, Joachim, was weggevoerd door Nebukadnezar. Zijn vader, Joachim, was in opstand gekomen tegen Nebukadnezar en weggevoerd. Nu kwam de kleinzoon, Zedekia, en die kwam in opstand tegen Nebukadnezar. Hij kwam in opstand tegen koning Nebukadnezar, die hem bij God een eed had doen afleggen. Hij verhardde zijn nek en verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de Heere, de God van Israël. Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig naar de gruwelen der volken. Zij maakten het huis des Heeren onrein dat hij in Jeruzalem geheiligd had. De Heere, de God van hun vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want hij ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. Maar zij bespotten de boden Gods, verachten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap des Heeren zich zozeer tegen zijn volk verhief dat er geen herstel meer mogelijk was. Het is buitengewoon droevig dat na het tienstammenrijk nu ook het tweestammenrijk Juda door haar ongehoorzaamheid aan God in ballingschap moet. En dat nog wel in 3 fasen. Leert een mens dan nooit? We lezen in dat boek Kronieken dat God zijn boden zond. Maar deze werden bespot. Gods woorden werden veracht. En zijn profeten uitgelachen, gehoond. Wanneer je dat overdenkt en je kijkt om je heen. Je kijkt naar de televisie of je luistert op de radio of je kijkt gewoon maar om je heen. Dan huiver je over onze wereld. Hoe lang zal God nog ons genadig zijn en onze wereld? Wanneer zal het oordeel van God komen over deze wereld? Ook vandaag worden wereldwijd de bodem van God bespot. Gods woord wordt veracht en zijn profeten worden gehoond. Het lijkt sprekend op de situatie in Juda vlak voor en zelfs tijdens die wegvoeringen. In 2 Koningen 25 lezen we, dat ga ik niet helemaal met u lezen, maar in 2 Koningen 25 kunt u lezen dat de legers van Nebukadnezar, toen ze Zedekia gevangen namen, de hele stad Jeruzalem met de grond gelijk maakten. We zien ook hoe vreselijk koning Zedekia wordt gestraft door God. Hij en zijn zonen worden gevangen genomen. Zijn zonen worden voor zijn ogen gedood en vervolgens steken ze hem de ogen uit. Het laatste wat die blinde Zedekia ooit gezien heeft, is de moord op zijn zonen. Wie kan dan nog rustig slapen? En het had allemaal heel anders gekund als Zedekia en als het volk Juda maar naar God had geluisterd. Nou, opnieuw kun je de vraag stellen. Hoe lang zal God ons en onze wereld genadig zijn? En waar sta ik, waar staan wij? Dienen wij de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft? Of offeren wij onze tijd en onze mogelijkheden aan goden die niets kunnen? Zeventig jaar. Volgens een profetie van Jeremia, hoofdstuk 25 vers 11, dat hebben we gelezen, uitgesproken in het 4e jaar van koning Joachim, zou die periode van ballingschap 70 jaar duren. En die 70 jaar, waar komen die dan vandaan? Die waren er niet zomaar. God straft niet zomaar. Nee, die 70 jaar hadden te maken met het feit dat het volk Israël gedurende een periode van 490 jaar ongehoorzaam aan God was geweest, want ze hadden het land geen sabbatsrust gegeven. Hier wil ik even wat dieper op ingaan. In Exodus 23, vers 10 en vers 11, daar kunt u lezen dat God het volk Israël, toen nog in de woestijn, toen al het bevel gegeven heeft: 6 jaar zult gij uw land bezaaien en zijn opbrengst inzamelen, maar in het 7e jaar zult gij het braak laten liggen en het met rust laten. Opdat de armen van uw volk eten wat ze, en wat zij overleggen, overlaten, dat zal het gedierte van het veld eten. 6 jaar zult gij het land bebouwen en het 7e jaar zult gij het land met rust laten. En wat er daar van zomaar opkomt, dat zal voor de armen zijn en voor de dieren van het veld. In Leviticus 25, ook nog geschreven daar in de woestijn door Mozes, daar wordt dat gebod nog eens een keer herhaald en zelfs nog uitgebreid. Daar staat: 6 jaar zult gij uw akker bezaaien en 6 jaar zult gij uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen, maar in het 7e jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de Heere. Uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien. En dat hebben ze juist wel gedaan, 490 jaar lang. En in 2 Kronieken 36, een stukje verder dan waar we gelezen hebben, vanaf vers 20, daar staat: ook voerde hij, Nebukadnezar, hen die aan het zwaard ontkomen waren, die hij dus nog niet gedood had, die voerde hij naar Babel en ze werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië, nou, de eerste koning van Perzië die zover kwam, dat was Kores, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg. Om het woord des Heren door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan, totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om die 70 jaar vol te maken. 490 jaar hadden ze het land geen sabbatsjaren gegeven. 70 sabbatsjaren. 70 keer 7. En die 70 jaren kreeg het land rust doordat het volk werd weggevoerd. En met die profetie van Jeremia in de hand en met die wetenschap van: wij hebben gezondigd, wij hebben het volk geen het land geen sabbatsrust gegeven, gaat Daniël in het gebed. Een heel intens gebed. En we hebben alleen maar het eerste stuk van dat gebed gelezen. En we kwamen onder de indruk dat Daniël zijn eigen zonde beleed en de zonde van het volk, van zijn koningen, van de vorsten en van het hele volk. Wij staan met beschaamde gelaat. Bij u is gerechtigheid. Het was volkomen terecht dat u ons wegzond, 70 jaar lang. Maar in dat gebed klinkt ook door dat hij die 70 jaar letterlijk neemt. Heere God, die 70 jaar zijn bijna voorbij. Doe uw gelofte gestand. Hou u toch aan uw woord. En terwijl Daniël nog in gebed is, komt er een engel, Gabriël, naar hem toe. En voor deze hemelse boodschapper krijgt Daniël een enorme gedetailleerde profetie. Een enorme belangrijke profetie over de toekomst van zijn volk, maar ook over alle andere volken. De profetie gaat in de eerste instantie om het volk Israël, maar heeft te maken met de toekomst van deze hele wereld. De profetie, de openbaring, moet je eigenlijk zeggen, de openbaring van die 70 weken. Nou, daar willen we de volgende keer over gaan spreken en over gaan nadenken. Dat wil zeggen, ik heb het er net ook al gezegd, dat wil zeggen, als die 70ste jaarweek nog niet is aangebroken. Want als die wel is aangebroken, dan hoop ik u daar bij de Heer te ontmoeten. Zullen we samen in het gebed gaan? Zal u voorgaan om de Heere God te danken voor zijn woord en te bidden voor een zegen. Grote God en Heilige Vader, we hebben gelezen uit uw woord. En we hebben gelezen hoe u, uw knecht Daniël, een profetie gaf over 70 jaarweken. We hebben gezien hoe u omging met uw volk Israël. En we kwamen onder de indruk van de betrouwbaarheid, maar ook over de ernst van uw woord. En Vader, we bidden voor deze stad Sliedrecht. We bidden voor dit volk, het Nederlandse volk. We willen bidden voor deze wereld. Wilt u nog geven dat er nog velen zullen zijn die hun hart tot u keren, die de Heer Jezus zullen aannemen tot verlossing van hun zonde. Heere God, u bent terecht vertorend op deze wereld om alle zonde en ongerechtigheid die er is. Maar hou u toch aan uw woord, opdat er nog velen mogen gebruik maken van uw genade die u aanbiedt in uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, we willen u danken dat u vanavond uw woord aan ons gegeven hebt. Wilt u de nawerker ook zijn in ons hart? Dat vragen we u uit genade. Amen. Dan hoop ik u allemaal hier weer te zien. Maar eigenlijk hoop ik u niet hier weer te zien, maar boven bij de Heer. Tot ziens.